Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 116 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Niels Roelen. Het thema van de middag was list en bedrog.
Het is ergens in 2007 en we staan op het voetbalveld. En het voetbalveld is niet een voetbalveld zoals jullie dat hier kennen. Maar een voetbalveld is eigenlijk een stuk braakliggend terrein. Met op het midden van het veld staat een ruïne van een huisje, een kwala. En wij noemen dat het voetbalveld omdat dit eigenlijk de plek is als wij opdracht hebben gekregen om patrouilles te rijden richting het noorden. En we komen over dit veld en is ongeveer de middenstip. Dat is dat huisje, die ruïne. En daar begint het spel meestal. We hebben voor de zoveelste keer een opdracht gekregen om contact te gaan leggen met de lokale bevolking van het oortje Sork Mugab. En die patrouilles die zijn tot nog toe in de afgelopen 3 maanden iedere keer uitgelopen, weliswaar in contact, maar in gevechtscontact. En onder het motto gevechtscontact is ook contact met andere mensen. Rijden we dan toch maar die patrouille. De avond ervoor heb ik ruzie gehad met de ops. Dus daar zit mijn chef zit daar. Die me de opdracht heeft gegeven voor die patrouille. En wij zien het eigenlijk niet meer zo zitten om die patrouille te rijden. Omdat het contact wat we eigenlijk zouden willen maken met die mensen, dat komt er nooit van. En tegen de tijd dat je dat veld oprijdt en naar die middenstip toe rijdt, zie je over het algemeen volwassen mannen stiekem door de bosjes heen rennen. En dat is niet om verstoppertje te spelen. Dat is over het algemeen omdat zij ook de posities innemen die zij in willen nemen. En wij zijn die patrouilles eigenlijk een beetje zat. Eigenlijk zijn we, hoe het afloopt, zijn we vooral zat. Omdat we vooral ook als het gevechtscontact dan ontstaat, niet de toestemming krijgen om echt terug te vechten. En omdat wij eigenlijk van mening zijn dat als je iedere keer hetzelfde experiment uitvoert, iedere keer dezelfde patrouille rijdt en je verandert daar niks aan, dan zal het iedere keer ook op hetzelfde uitlopen. En het is wachten totdat de mortieren waarmee we dan vaak als eerste beschoten worden een keer op een van onze voertuigen zullen vallen. En dat er gewonden of ergeren zullen vallen, ook aan onze zijde. En in dat kader heb ik gedaan wat ik denk dat ik moest doen als militair. En dat is een list verzinnen. Want ook militairen verzinnen listen. Alleen die zijn wat anders van aard. En in die list zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Het voetbalveld, dat huisje staat ongeveer op de middenstip. Aan het einde, de achterlijn, is een greppel. En die greppel kunnen wij niet door. En daarachter ligt nog een greppel. En meestal gaat de Taliban, want dat is het andere elftal waar dan we tegen spelen. We hebben het graag over metaforen in de oorlog. Dat maakt het allemaal wat makkelijker om ermee te dealen. En daar kunnen we meestal niet bij komen. En dus wij willen graag dat er wat verandert en een plan bedacht. En de avond van tevoren hebben we ook een patrouille gereden in iets andere kant op. En hebben we een aantal mensen achteruit ons voertuig laten droppen in een ander greppeltje. En die hebben op een kwala die leeg stond, hebben die een positie ingenomen met snijpergeweer. Zodat ze de uitgang van die tweede greppel, waar de mensen uit kunnen vluchten, de Taliban-strijders uit kunnen vluchten, onder waarneming kunnen houden. En zodra ze ook daadwerkelijk uit die greppel zouden komen, kunnen we ze daar onder vuur nemen. Het probleem zit echter dat de greppel heeft twee uitgangen. Dus wij besloten een patrouille te rijden naar de andere kant van die greppel om zo met de voertuigen en het 25 mm boordkanon, 25 mm te gaan, dus kogels komen eruit van 2,5 cm doorsnee, om die af te grendelen. En zo die Taliban-strijders daar in de val te lokken. Nou is het probleem natuurlijk dat zolang ze in die greppel zitten en ze daar in die greppel blijven zitten, wij ze niks aan kunnen doen. En zolang niemand dan beweegt, zit je in een soort van padstelling. En ook dat wil je voorkomen. Nou hebben we op de base in Tarin-Kout, waar ook mijn commandant zit, hebben we helikopters staan. En over het algemeen, als er gevechtscontact uitbreekt, dan komen de helikopters je helpen, direct. En dat is niet zo gunstig, want de Taliban heeft namelijk ook mensen die onze base in de gaten houden. En dan komen de berichten, komen er dan, die wij ook onderscheppen, waarin staat dat de wespen zijn opgestegen. Dat betekent meestal, de helikopters zijn opgestegen. Het wordt nu tijd om je wapen onder de struiken te schuiven en een schoffel op te pakken en te doen alsof je boer bent. En daar zaten wij natuurlijk niet op te wachten, want dan zou ons plan niet lukken. Dus in plaats van direct te melden dat we in gevechtscontact zijn, heb ik met de ops afgesproken dat wij pas een melding doen op het moment dat wij echt in de positie staan die we willen hebben. En één ding is belangrijk, een oorlog gaat in ieder geval vanaf onze kant volgens regels. Die regels noemen we dan rules of engagement. En in die rules of engagement is het belangrijk dat wij een positive identification hebben van de vijand. Dus wij moeten zeker weten dat dat wat daar zit ook de vijand is. En dat kun je door wapens, ze hebben op je geschoten, er is sprake van zelfverdediging ondertussen. Dus wij hebben die hele situatie afgegrendeld en die Taliban die probeert eerst aan de zijde waar we die mensen, die snipers hebben liggen, de greppel te verlaten. Omdat ze natuurlijk wel gezien hadden waar de voertuigen stonden. En dan worden ze onder vuur genomen. Toen nog een keer stiekem via de andere kant en ook dat mislukte. En die zaten daar dus in de val. Op dat moment laten wij de helikopters opstijgen vanuit Tarin-Kout. En dat is ongeveer een kwartiertje wachten voordat ze daar komen. En wij liggen op de middenstip, staan wij in stelling. En liggen nog steeds onder vuur van met name mortiervuur. Maar die Taliban die beginnen ondertussen ook wel door te krijgen dat er hier iets misgaat. Dat het anders gaat dan alle voorgaande keren. En dat het spel anders gespeeld wordt. En op het moment dat die helikopters opstijgen, komt wederom het bericht ook over de ICOM, de radio's die de Taliban gebruikt, die wij dus gewoon af kunnen luisteren, dat de wespen zijn opgestegen. En er komt een beetje een paniekberichtje terug dat ze in de val zitten. Ze besluiten toch hun wapens op te bergen en te doen alsof ze gewone burgers zijn. Op het moment dat die helikopter bij mij incheckt op mijn radio, krijg ik een melding dat hij 14 mensen in een greppel ziet staan, maar geen wapens ziet. En hij vraagt zich af of hij mag schieten, want hij heeft geen positive identification. Hij heeft geen beeld van de vijand. Ik beschrijf hem precies wat hij in die greppel, wat zich in die greppel bevindt. De 14 mensen, hoe ze uitgedocht zijn hoe ze daar ingekomen zijn. En dat wij wel degelijk positive identification hebben. En als er nu 14 zijn, er niemand die greppel uitgegaan is, niemand die greppel ingekomen is, dat dit alleen strijders kunnen zijn. Er is nog even wat strijd met de helikopter. Gaan we dit wel doen of gaan we dit niet doen? En dan manoeuvreert de helikopter zich in een positie dat hij in de lengte van de greppel en een Apache helikopter, het lijkt misschien niet zo indrukwekkend wat er onder de helikopter hangt qua mitrailleur, omdat het apparaat zelf zo groot is, maar die heeft een 30 mm kanon. Dus dat zijn kogels van 3 centimeter doorsnee. Die in een rap tempo vuren. En die helikopter manoeuvreert, er is wat paniek in de greppel. En op het moment dat hij daadwerkelijk aankomt vliegen, proberen ze nog de greppel uit te rennen. Worden ze aan de ene kant door ons onder vuur genomen. En aan de andere kant veegt die helikopter op een meedogenloze wijze die greppel leeg. En sterven die dag zonder pardon 14 mensen. Wij rijden terug naar de basis waar wij overnachten, die daar niet ver vandaan is. En er is euforie. We zijn trots. We hebben een plan bedacht. We hebben hier vele malen in gevecht gezeten met de Taliban. En we hebben een plan bedacht waarmee we die Taliban in een eigenlijk ja, te slim af zijn geweest. We hebben een list bedacht. We hebben gedaan wat natuurlijk in de films allemaal fantastisch is. En ik heb mijn werk gedaan en ik heb het goed gedaan. En dat is iets wat in eerste instantie de overhand heeft. De euforie van de overwinning. Het besef dat je kunt waar je voor je aangenomen bent en dat je daar goed in bent. Maar 's avonds als ik in mijn bed lig, begint het te knagen. Aan de ene kant blijft het gevoel van dat ik het daar die dag goed heb gedaan. Aan de andere kant komt nu pas het besef dat er 14 mensen zijn. 14 mensen die je zonder enig pardon neergeschoten hebt. En het makkelijke is, wat ik zei, ik ben gesteund door rules of engagement, om je daarachter te verschuilen. Het moeilijke is, en dat is waar het voor mij om gaat, ik denk hier met enige regelmaat aan terug. Het is voor mij heel bijzonder dat er twee mensen zitten die niet per se dit verhaal willen luisteren en toch voor mij gekomen zijn. Maar ik denk dat het erom gaat dat je bereid bent om over de dingen die je gedaan hebt, om daar verantwoording over af te leggen. En dat je ook als mens durft terug te kijken op een situatie. En uiteindelijk heeft het geleid tot gesprekken met de bevolking van Sork Mugab. En zou ik me nog steeds kunnen verschuilen achter mijn tactiek heeft gewerkt. Maar bij mij blijft wel de vraag of het niet anders gekund had. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Niels Roelen. Niels heeft vaker bij ons verteld en hij komt ook voor op een van onze luisterboeken. Hij heeft twee indrukwekkende boeken geschreven met de titels Soldaat in Uruzgan en Leven na Uruzgan. En hij schrijft wekelijks op www.nielsroelen.com. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en we roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt ook geholpen bij het vertellen van je verhaal. Gewoon eens komen luisteren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld op 17 april. Het thema van die Echt Gebeurd middag is Te land, ter zee en in de lucht. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Eva Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Niet te veel stiekem door de bosjes rennen en tot de volgende podcast.